Goedemorgen broeders en zusters, jongens en meisjes, gasten, luisteraars thuis via kerktelefoon of internet. Namens de kerkraad heet ik u broeders en zusters van harte welkom in deze eredienst. Met doopattestatie is binnengekomen van de gereformeerde kerk te Barneveld Voorthuizen, broeder Jan Buitenhuis. Hij woont op de Waalstraat nummer 19 en dat is wijk Zuid-1. De kerkraad maakt aan de gemeente bekend dat broeder Erik ten Arvel en zuster Maaike Kiesenberg van plan zijn te trouwen. Zij willen hun huwelijk in de naam van God beginnen en samen met de gemeente zijn vragen. Dit zal zo de Heere wil gebeuren, eredienst op vrijdag 9 oktober aanstaande om 3:00 in de Koepelkerk. En in die dienst hoopt voor te gaan dominee hier uit Arnhem. Op zondag 18 oktober aanstaande zullen wij de Heere wil het heilige avondmaal vieren. En de collecte is vandaag bestemd voor de diakonie. Voorganger vanochtend is dominee Jan de Haan. En in de middagdienst gaat voor dominee P. Schelling. En hij is emeritus predikant van 's-Hertogenbosch. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Laten we vanmorgen de dienst beginnen met de belijdenis van onze afhankelijkheid van de Heere. Door te zingen, ik hef mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp is van u, Heer. Dat is opwekking 640. En laten we daarvoor gaan staan. Thank you. Deze Heer, die groet u als volgt. Genade voor u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus in de eenheid met de Heilige Geest. Amen. Gaat u zitten. Door u geschapen om uit u te leven. Aan u ons loflied. Glorie aan de Vader. Dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaarde. Zijn geest geleidde ons en onze aarde naar de voltooiing. We zingen gezang 133. Bidden om de opening van het woord. Vader in de hemel, door u geschapen om uit u te leven. Wat een wonder is dat. En u hebt dat mogelijk gemaakt door het sturen van uw eigen Zoon, Jezus Christus. En u brengt het bij ons, in ons eigen leven, door uw Heilige Geest. Geprezen zij u. En we zijn u dankbaar dat u die lofzang ook uit onze levens omhoog wilt halen. En dat we ook daarvoor weer deze dag van u krijgen. Een dag waarop u ons stilzet van ons dagelijks bezig zijn. Stilzet bij uzelf en bij uw evangelie. En bij de dingen die u ons wilt aanraken vanuit dat woord. Wij bidden u, wilt u om Christus wil en door uw geest dat woord voor ons openen en onze harten ervoor openen en onze levens erdoor veranderen. Amen. Ik had voor vandaag nogal wat keuzemogelijkheden waar het ging om het onderwerp voor de preek. Het is vandaag Dierendag, dus ik had het kunnen hebben over de relatie met de schepping. Komende week is de avond van werk en geloof, dus ik had het kunnen hebben over de relatie met je werk en dus ook met de directe omgeving waar je 5 dagen per week in zit. Dat wordt het allemaal niet. Ik heb ervoor gekozen om het te hebben over de relatie met jezelf. En dat naar aanleiding van het onderwerp wet en genade en de 2 avonden die we daarover gehad hebben. Nog 1 keer. We lezen in verband daarmee uit de Romeinenbrief van morgen, Romeinen 7. We beginnen bij vers 14 en lezen door tot het einde van dat hoofdstuk. Dus Romeinen 7, vanaf vers 14 tot en met vers 25. En de tekst is vers 21. Daar schrijft Paulus: wij weten dat de wet het werk van de geest is. Maar door mijn natuur ben ik uitgeleverd aan de zonde. Wat ik doe, doorzie ik niet. Want ik doe niet wat ik wil. Ik doe juist wat ik haat. Maar wanneer mijn daden in strijd zijn met mijn wil, dan erken ik dat de wet goed is. Dan ben ik het niet die handelt, maar de zonde die in mij heerst. Immers, ik besef dat in mij, in mijn eigen natuur, het goede niet aanwezig is. Ik wil het goede wel, maar het goede doen kan ik niet. Wat ik verlang te doen, het goede laat ik na. En wat ik wil vermijden, het kwade, dat doe ik. Maar wanneer mijn daden in strijd zijn met mijn wil, ben ik daar niet zelf de oorzaak van, maar de zonde die in mij heerst. Ik ontdek in mij de wetmatigheid dat het kwade zich aan mij opdringt, ook al wil ik het goede doen. Innerlijk stem ik vol vreugde in met de wet van God. Maar in alles wat ik doe, zie ik die andere wet. Hij voert strijd tegen de wet waarmee ik met mijn verstand instem en maakt van mij een gevangene van de wet van de zonde die in mij leeft. Wie zal mij, ongelukkig mens, redden uit dit bestaan dat beheerst wordt door de dood? God zij gedankt door Jezus Christus onze Heer. Met mijn verstand onderwerp ik mij aan de wet van God, maar door mijn natuur onderwerp ik mij aan de wet van de zonde. Tot zover. Als je nou dit leest, dan snap je ook wel dat het niet zo'n eenvoudig onderwerp is, hè? Leven onder de wet of onder de genade. Goed, nog 1 keer daarover vanmorgen. We gaan nu zingen. Allereerst uit Psalm 118. Over het fundament dat God heeft gelegd. Psalm 118, vers 5, 8 en 10. En daarna zingen we opwekking 430. Over Jezus Christus die naar de aarde kwam. En van het kruis naar het graf ging en uit het graf weer opstond. Heer, ik prijs uw grote naam. Dus achterin volgens uit Psalm 118, 5, 8 en 10 en dan opwekking 430. Na de preek zingen we: laat alles wat ik zeg en alles wat ik denk als een spiegel zijn van wie u in mij bent. Dat is opwekking 569. We hebben het over relaties. We hebben het gehad over de bron daarvan. Dat is God zelf. God die zelf al relatie is. Vader, Zoon en Geest en relatie maakt, legt met de mensen. In verbond met de mensen, verbondenheid. We hebben het gehad vorige week over het geloofsinzicht dat je nodig hebt als het gaat over relaties en samen zijn, dat de bedoeling van God is. En vanmorgen gaat het over relatie met mezelf. Een relatie met jezelf. Wie ben jij? Ja, als die vraag gesteld wordt, wie ben je? Nou, dan noem je je naam. Hè? Ik ben die en die. En dat gaan we vanmorgen nog beleven. Want op de eerste zondag van de maand, we beginnen daar nu weer mee, dan stellen nieuwe leden zich voor. Dus dat gebeurt zometeen na de dienst. En de nieuwe mensen van Betula, die stellen zich voor. Nou, dan passeren er allemaal naar. Wie ben jij? Nou, ik ben die en die. En ik kom daar en daar vandaan en ik doe dat en dat. En ik woon daar of ik studeer dat. Wie ben jij? Maar in de preek gaan we nog even een spa dieper. Wie jij echt bent. En dan gaat het dus om de vraag van: wat leeft er in je? Hoe reageer je? En waarom? Waarom doe je zo? Wat heeft je gevormd? Wat vind je belangrijk? Wie ben jij? Nou, dat wordt dan wel even een vraag. En sommige mensen kunnen dat heel goed verwoorden. Anderen zouden echt niet weten wat ze daar nou op zouden moeten antwoorden. Wie ben ik? Wie ben jij? Heel veel mensen zijn daar wel mee bezig. En wij leven in een tijd waarin de mensen een beetje zijn uitgekeken op dat platte materialisme. Spiritualiteit is weer in. En in die spiritualiteit draait het vaak om vragen als: hoe word ik een beter mens, bijvoorbeeld? Of een gelukkiger mens? Een liefdevoller mens? Succesvoller? Heel veel mensen in onze samenleving zijn daarmee bezig. En er komen allerlei verbeterprojecten tevoorschijn. Mijn betere ik, daar ga ik voor. Maar wij zijn hier in de kerk en we openen de Bijbel. En we luisteren naar wat de Bijbel zegt over ik, over mij. En dan gaat het dus over jouw relatie met de Bijbel. En op grond daarvan de relatie met jezelf. Dat is heel belangrijk. En wat ik daarmee bedoel is dit. Veel gelovigen hebben op grond van de Bijbel en op grond van hun ervaringen en opvoeding, en ook een leven in de kerk lang luisteren bijvoorbeeld naar de wet, of het eerste doopformulier, of het eerste avondmaalsformulier. Kerkmensen hebben nogal eens het idee dat de Bijbel vooral dit antwoord heeft op de vraag: wie ben jij? Ik ben een zondaar. Ten eerste, in zonde ontvangen en geboren. En dat is ook zo. Maar als je dat elke keer weer hoort, dan gaat zich dat langzamerhand wel vastzetten in je gedachtenleven. Wij zijn vooral zondaars. Hetzelfde rondom het avondmaal. Een van de belangrijkste dingen die mensen dan daarover bij zich hebben is je een oordeel eten en drinken. Uiteraard, wij geloven in Jezus Christus. Zeker. Maar ik denk dat heel veel mensen het heen en weer hebben. Het heen en weer tussen ik ben een zondaar en ik geloof in Jezus Christus. En dat heen en weer, nou daar gaat het vanmorgen nou net om. Want dat klopt niet. Het is de vraag namelijk of we daarmee de Bijbelse boodschap te pakken hebben. Of dat die versmald is geraakt in de loop van jaren en jaren. En daar spelen natuurlijk nog wel meer dingen een rol. En je opvoeding en onze kerkelijke cultuur, beide sterk normatief. Het was ook het punt van belang in de avonden en de preken over wet en genade. Waar kom je vandaan? Wat heeft jou gevormd? Denk eens na over jezelf. Over hoe je in deze dingen zit. Wat is nou de Bijbelse visie op mezelf? Hoe kijkt de Bijbel aan tegen de relatie met mezelf? Zit je hier in de bank als zondaar? Zit je hier als nieuw mens? Is het van allebei wat? En krijg ik daarvan het heen en weer? Hoe zit dat? Hoe zit jij hier vanmorgen? We gaan naar Romeinen 7 vers 21. Paulus kijkt rond in zijn leven. Met het evangelie van Jezus Christus in zijn achterhoofd. Hij weet van het kruis en van de opstanding. Hij heeft zich eigen gemaakt, kun je wel zeggen. En dan zegt Paulus, ik ontdek wat. Hij heeft gezocht, iets uitgezocht over zichzelf. Ik ontdek in mij deze wetmatigheid. Het kwade dringt zich aan mij op, ook al wil ik het goede doen. Hij zegt dus eigenlijk twee dingen. Ik wil echt het goede doen. En dat kan ook haast niet anders, want hij heeft Christus leren kennen en hij getuigt daar ook van. Ik wil het goede wel, maar ik doe het goede niet. Ik denk dat iedereen dat kan herkennen. Christen of geen Christen hier in de kerk. Dit kunnen we allemaal herkennen. Dat er bij ons allemaal wel het verlangen is om een mooi leven te hebben. En met mooi bedoel ik dan niet een heleboel geld en een fijne baan of zo. Maar echt verlangen om goed te zijn. Eerlijk. Oprecht. Behulpzaam. Liefdevol. Dienstbaar. Daar verlangt iedereen naar. Maar steeds weer worden we geconfronteerd, of confronteren anderen ons ermee, dat er ook het tegenovergestelde is. Egoïsme, boosheid, krampachtigheid, onreinheid, roddel, veroordelen. Dat dringt zich, zegt Paulus dan, dat dringt zich altijd weer aan ons op. Let op. Let op. Hij benoemt het als een kracht die van buiten komt. Het dringt zich aan me op. Wat zegt dat over jou? Over jouw binnenkant? Toch in de eerste plaats dit. Dat er niet thuis hoort. Dat kwaad. Dat is je niet eigen.
meer. Het dringt zich op. Het komt bij je binnen. Vaak geef je het ook ruimte. En het veroorzaakt meestal een hoop troep. Maar het is je niet eigen meer. Er zit binnenin jou kennelijk wat anders. Ja, zegt Paulus, vers 22. Innerlijk stem ik vol vreugde in met de wet van God. Ik heb de wil om het goede te doen. Waar komt dat dan vandaan? Nou, dat gaan we nog ontdekken. Maar wat je hier wel merkt is een spanning, hè? Een spanning in de woorden van Paulus. Een spanning die ook blijft staan. Ik wil het goede, maar doe het kwade. En als er zich een spanning voordoet in ons leven, of in de Bijbel, dingen die moeilijk bij elkaar te houden zijn, dan zijn we altijd geneigd het op te lossen in één richting. En ik maak me sterk dat we in de kerk die spanning geneigd zijn op te lossen met: ik ben nu eenmaal een zondaar. Daar ben je niet blij mee. Dat niet. Maar het is wel zo. In zonde ontvangen en geboren. En pas maar op dat je hier geen oordeel eet en drinkt als de avondmaal is. En dat staat dan voorop. Ook in ons denken. En in onze benadering van onszelf en van elkaar. Maar wat betekent dat dan voor de relatie met de Bijbel en op grond daarvan met jezelf? Denk daar goed over na. Als je zegt: ik ben en blijf een zondaar, en je herhaalt juist dat maar vaak genoeg, dan zakt het wel weg. Wat? Nou, dit: ik wil het goede doen. En de vraag: kan ik het goede doen? En zo ja, hoe dan? Dat raakt vanzelf al buiten beeld. En laten we eerlijk zijn, dat is in onze kerken ook buiten beeld geraakt. En de verkenning van de relatie met jezelf levert vooral een negatief zelfbeeld op. Zo van: niet te hoge verwachtingen hebben. Ik blijf een zondaar. We zijn allemaal maar zondige mensen. En je blijft rondcirkelen tussen zonde en vergeving. En daar staat een punt. Terwijl de Bijbel daar een komma zet. Je krijgt het heen en weer. Terwijl de Bijbel zegt: verder kan echt. Wat leren we van Paulus? Nou, wat we in elk geval moeten leren is om die spanning, die moet je niet wegwerken, maar die moet je laten staan, die moet je uithouden. Die heeft een betekenis. Paulus laat hem ook staan. Spanning uithouden. Welke betekenis heeft die? En daarvoor moeten we eigenlijk Romeinen 6 tot en met 8 even met elkaar gaan lezen. En dan helemaal. Dus dat moet u van de week thuis maar doen. Ik heb niet opgegeven wat je van maandag tot en met zaterdag moet lezen of kunt lezen. Maar Romeinen 6 tot en met 8, ga uw gang deze week. En dat is een soort trilogie. Dus die moet je in één ruk achter elkaar doorlezen. Nou, je mag het ook wel verdelen hoor, over 5 of 6 dagen. Maar het hoort bij elkaar. Ik haal vanmorgen even de kernen eruit. Dan gaan we even naar hoofdstuk 6. 6 vers 11 tot 14. Romeinen 6 vers 11 tot 14. Nou, daar heb je het. Zo moet u ook uzelf zien. Hé, wat is de relatie met mijzelf? Zo moet ook uzelf zien. dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. Laat de zonde dus niet heersen over uw sterfelijk bestaan. Geef niet toe aan uw begeerte, dat moet passé zijn. Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht, maar stel uzelf in dienst van God. Denk aan uzelf als levenden die uit de dood zijn opgewekt. En dat is nog een streepje verder dan je zonden zijn vergeven door het kruis. Hè? Denk aan uzelf als levenden die uit de dood zijn opgewekt en stel uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid. De zonde mag niet langer over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar leeft onder de genade. Laat het kwade niet heersen. Dat hoeft niet. Dat is een radicale boodschap in Romeinen 6. In Christus voor de zonde dood. De zonde hoeft geen vat meer op je te hebben. Nou, dan komt Romeinen 7. En daar lijkt het wel alsof Paulus een beetje terugkrabbelt. Alsof hij zegt, wow, ik heb wel een beetje te grote woorden gesproken in hoofdstuk 6. Dood voor de zonde, nou dat valt wel een beetje tegen. Want het dringt zich toch steeds weer aan mij op. Er is eindeloos geschreven en gepraat over welke Paulus dit nou zegt. De bekeerde of de onbekeerde. Zo van vroeger, ja, nou ja, toen drong de zonde zich aan mij op, maar nu niet meer, nu sta ik in de overwinning. Of is het de Paulus die bekeerd is en Jezus Christus heeft aangenomen in zijn leven, maar die merkt dat hij niet van de zonde afkomt. Ook zo'n hele discussie, er zijn artikelen en boeken over volgeschreven, zo'n discussie wil een spanning oplossen. Laat het nog maar gewoon even staan. We gaan naar Romeinen 8. Vers 13, tweede deel van vers 13. Nee, ik begin bij vers 12. Broeders en zusters, we hoeven ons niet langer te laten leiden door onze eigen wil. Als u dat wel doet, zult u zeker sterven. Als u echter uw zondige wil dood door de geest, zult u leven. Poeh, daar zit dus onder. Dat kan. Wij kunnen onze zondige wil doden door de geest. Dat is dus wel even, de doodsteek voor de gedachte, we zijn nu eenmaal zondaar. Je kunt je zondige wil doden. Dat staat haaks op. Ik ben een zondaar, ik blijf een zondaar. We zijn nu eenmaal zondaar. En helemaal, als je daar al door je uitgangspunt hebt liggen. Samengevat Romeinen 6 tot 8 staat ook op de overkoepelend. Eigenlijk drie dingen in die drie hoofdstukken. In hoofdstuk 6 en tot en met het begin van hoofdstuk 7, dan zegt Paulus, in Christus zijn we dood voor de zonde. En dat is de samenvatting daarvan. Nou, dan krijg je de rest van hoofdstuk 7. Van onszelf zijn we geneigd om het kwade te laten overwinnen. Dus 6 en begin van 7, dat is in Christus dood voor de zonde. De rest van hoofdstuk 7 is van onszelf zijn we geneigd om het kwade te laten overwinnen. En hoofdstuk 8, door de geest zijn we in staat tot een nieuw leven te midden van gebrokenheid. Lees maar in hoofdstuk 8 over de schepping die kreunt, over het verlangen van de mensen naar het compleet zichtbaar worden van de nieuwe mens. Daar heb je ook die spanning. En die blijft ook gewoon staan. Maar dat is hoofdstuk 8. Door de geest zijn we in staat tot een nieuw leven. te midden van gebrokenheid. Wat Paulus hier in hoofdstuk 7 vers 21 dus duidelijk wil maken is dit. We lopen hier stuk. We krijgen hierbij het heen en weer. Tussen ja en nee en tussen wel willen en toch niet doen. Tussen nieuwe mens en oude mens en daar dan niet uitkomen. We lopen hier vast. Als we ons los van Christus en zijn geest bewegen. Zij zijn de sleutel. Waardoor je niet op slot hoeft te raken hierbij. Met andere woorden. Wat zit er binnenin jou? Heb je de neiging om het kware dat zich opdringt een belangrijke plek te geven? Je aanvliegroute is eigenlijk voortdurend, wij zijn allemaal zondaars. Dan leef je in feite los van Christus en de geest. En daar zit wat aan vast. Dan wordt de wil om het goede te doen zomaar een kwestie van eigen kracht. Je eigen verbeterprogramma. Op zoek naar je betere ik. Ja, ze zullen dat nooit noemen in de kerk. Maar, dat je nou zegt, hoor eens, wij zijn zondaars hoor. En dat blijven we ook. En dan moet je wel je best doen. Ja. Dan zit je er toch eindeloos naast hoor. En daar zit wat aan vast. Daar zit ook weer wat aan vast. Je hebt een verwrongen relatie met het evangelie en met jezelf. Je kent jezelf niet zoals de Bijbel jou wil kennen. En andere mensen ken je dan ook niet goed. En wat zie je en hoor je gebeuren? Je gaat dan snel oordelen. En je denkt voortdurend vanuit voorwaarden waaraan mensen moeten voldoen. Je vliegt alles aan vanuit de normen. En liefde, dat is een lastig begrip voor jou. Maar hoe zou dat jouw ik vormen, denk je? De relatie met jezelf. Ik wil het goede doen. En toch dringt het kwade zich aan mij op. Je kent het en het herkent het. En toch wil ik u graag op grond van het evangelie naar een ander plan brengen. We moeten in de kerk niet vooral horen wat we uit ons eigen leven toch ook al wisten. Namelijk dat het niet gemakkelijk is. En dat is wat iedereen weet en dat snappen alle mensen. Het leven is niet zo simpel. En het gaat niet alleen maar goed. En het is niet alleen maar mooi. En dat weten we al. De bedoeling in de kerk is dat we door Christus en de Geest, zeg maar, het nieuwe leven ingezogen worden. Hoe? Waar komt dat dan vandaan? Dat ik het goede wil en kan doen. Waar komt dat vandaan? Of Romeinen 6. Dat ik dood ben voor de zonde. Of Romeinen 7. Ik moet niet het heen en weer hebben tussen zondaar en vergeving door Christus. Of Romeinen 8. Dat ik als een nieuw mens mag leven. Waar komt dat vandaan? Hoe werkt dat? Hoe gaat dat? Paulus die laat de spanning staan. En dan komt zijn betoog uit bij Jezus Christus in vers 24 en 25. Wie zal mij, ongelukkig mens, redden uit dit bestaan dat beheerst wordt door de dood? Ja, dat stuk dat kun je dan weer apart nemen. Ik ellendig mens, hè. En dat is toch ook zo? Ja, dat is ook zo. Maar dan, wat doe je daar dan mee? Een heleboel mensen denken dan dat je er toch wel een heel belangrijk stuk Bijbelse leer over de mens en over jezelf te pakken hebt. En dat is niet zo. Het is niet het belangrijkste. Paulus die stelt hier een vraag en hij geeft een antwoord. Hij drijft je in de armen van Jezus Christus. God zij gedankt door Jezus Christus onze Heer. En daar komen we bij het punt waarop het mijn zinsies allemaal vastzit. Wij zijn eindeloos met onszelf bezig. Met onszelf. Met onze zonden. En met onze verbeterprojecten. En met onze kerk. En bezig met elkaar opzwepen naar grotere hoogten, alsof je volmaakt kunt worden. Ook zo'n oplossing van de spanning, hè, in één richting. Maar het gaat allemaal steeds weer over onszelf. De Bijbel zegt, niet doen, niet doen, niet doen. Dat is heilloos. Het eerste wat Paulus zegt in vers 24 is, eigenlijk, wie zal mij redden van mijzelf? Dat zegt hij, vers 24. Wie zal mij redden van mezelf? God zij gedankt door Jezus Christus onze Heer. De wil om het goede te doen, komt bij Christus vandaan. Dat is de sleutel. De Bijbel zegt, laat je opzuigen in Jezus Christus. In zijn kruis en in zijn opstanding. Door zijn geest. De Bijbel zegt over de relatie met jezelf. Ga naar Jezus Christus. Daar zie je jezelf. En verder nergens. Zo ziet God jou. Verbonden met Jezus Christus. En dat verbindt je met jezelf. Dat mag de relatie met jezelf bepalen. Wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er dan? Dan wordt je wil en je verstand en je gevoel worden omgezet door Jezus Christus. En kun je echt nieuw leven. Wie ben jij? Kun jij een nieuw leven leiden? Yes, you can. Kun je groeien in genade en geloof? Yes, you can. Kun jij hoopvol zijn terwijl je nog worstelt met zonde? Yes, you can. Kun jij een beter mens worden? Yes, you can. Kun jij veranderen door de geest van Christus? Yes, you can. Kun jij de zonde doden door de kracht van Christus en zijn geest? Yes, you can. Anders ben je blijven hangen bij het kruis van Christus. Dat hangt niet fijn, hoor. Dat hangt niet fijn. En de opstanding van Christus, ja, dat is mooi voor later. Jouw opstanding in heerlijkheid. Dan komt alles goed. En wat zegt zondag 17 van de catechismus? Door de kracht van Christus worden we nu al opgewekt tot een nieuw leven. En ga je maar eens afvragen in hoeverre dat in onze kerken, in zijn algemeenheid, een plaats heeft gekregen. In het onderwijs en in de praktijk. Tuurlijk. Ik kwam altijd voorbij. Met een geregelde catechismusprediking. Ik kwam altijd voorbij. Maar of het ook landt en of het ook realiteit is, is nog wat anders. Heel veel mensen blijven staan bij het kruis van Christus. Mooi dat het er is. Heerlijk, dank u wel. Voor vergeving van mijn zonden. Want ik ben een zondaar. Maar Jezus Christus is ook opgestaan uit de doden. Zodat jij door de kracht van Christus nu al opgewekt wordt tot een nieuw leven. Geloof je dat? Zeker, de spanning blijft staan. En zou dat niet zijn juist omdat God ons allemaal naar Jezus Christus toe wil hebben? Dat is net zoiets als Jezus Christus zei: het is volbracht, het is klaar, het is allemaal klaar. Dan moet je kijken hoe lang de geschiedenis daarna nog door is gegaan. En wat een mooie dingen je daarin tegen bent gekomen. En ook wat een hopeloze dingen je daar. Waarom? Waarom is Jezus Christus nog niet teruggekomen? Hij is klaar. Zou dat niet zijn juist omdat God mensen almaar naar Jezus Christus toe wil hebben? Zijn kracht in jouw zwakheid. Daar worden zonden niet goed van. Maar ze krijgen wel een plek binnen het evangelie. En niet er tegenover. Waardoor jij het heen en weer krijgt. Binnen het evangelie krijgen je zonden een plek. Niet er tegenover. Hè, zoals de wet kwam te staan tegenover het evangelie. Als je denkt dat je op een of andere manier moet voldoen aan. Als je zo met de wet omgaat, dan staat de wet tegenover het evangelie. Zo simpel als dat. En wat zie je nou in het evangelie? God zet alles op zijn plek. Dat is het evangelie. Het is geen wat cynisch verhaal of zo. Zo van, we zijn allemaal zondaars en het wordt hier niet echt wat. Het evangelie is een hoopvol verhaal. Yes, we can. Door Jezus Christus en zijn geest. En daarin is de Bijbel totaal anders dan de hedendaagse spiritualiteit. Want dan ga je het hebben over je eigen verbeterprojecten. En je betere ik. En mensen creëren hun eigen wetten waaraan ze dan vervolgens weer moeten gaan voldoen. Je betere ik. Maar de Bijbel kent die ook hoor. Maar heel anders. Het gaat hier om jouw betere Christus. Hoe kijk je naar jezelf? Wat zit er binnenin jou? Nee. Wie zit er binnenin jou? Jouw relatie met Jezus Christus zegt veel over de relatie met jezelf. Wie ben jij? Nou, dat noemen we meestal onze naam. Ik ben de jullie. Oké. Wie ben jij? Ik ben Christen. Verbonden met Jezus Christus. En dat vormt mijn ik. Laat alles wat ik zeg en alles wat ik denk als een spiegel zijn. Van wie u in mij bent. Yes, you can. Amen. Thank you. wie ben ik, wie ben jij, welke kant kijk je op? Het is heel belangrijk dat je in de gaten hebt vanuit welk perspectief je leeft. En de Bijbel zegt dat je van bovenaf mag leven. Vanuit Jezus Christus. Luister naar Colossenzen 3, het begin. Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is. Waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. U bent immers gestorven. En uw leven ligt met Christus verborgen in God. En wanneer Christus uw leven verschijnt, zult ook u samen met hem in luister verschijnen. Laat dus wat aards in u is afsterven. Ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerte en ook hebzucht. Hebzucht is afgoderij. Want om deze dingen treft God storend degene die hem ongehoorzaam zijn. Vroeger hebt u ook die weg gevolgd en zo geleefd. Maar nu moet u alles wat slecht is opgeven. Woede en drift, vloeken en schelden. Bedrieg elkaar niet, nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt. Dan is er geen sprake meer van Grieken of Joden, besneden of onbesneden, een barbare, Scythen, slaven of vrije, maar dan is Christus alles in allen. Laten we met elkaar zingen, gezang 154, vers 3 en vers 4. Vader in de hemel, we danken u voor het evangelie van nieuw leven. Het zat niet in ons. U kon niet bij iets van ons aansluiten. U stuurde uw eigen zoon. Hij werd gekruisigd om onze zonden. Hij stond op om ons te laten delen in zijn nieuwheid van leven. En door hem mag het ons eigen worden. Dank u wel. Dat u de schepper van dat nieuwe leven bent. Vader, we erkennen dat we in ons leven nog een heleboel worsteling hebben zitten. Help ons te erkennen dat het vaak ook worstelingen zijn omdat we uw evangelie niet helder hebben. Of ons nog niet echt eigen hebben gemaakt. Of steeds vanaf één kant ernaar gekeken hebben. En uw evangelie zal ons altijd weer verrassen en overrompelen. Het is zo groot. Het is zo rijk. Het is zo boordevol. Evangelie. Blijde boodschap. Vader in de hemel, help ons te geloven dat we in Christus meer dan overwinnaars zijn. We bidden u, Heilige Geest, wilt u ons vervullen met uw kracht, met uw nieuwheid van Christus voor ons, door u, die ons aan Jezus Christus verbindt. Dank u wel, Heer, dat we u door ons nieuwe leven mogen eren en daardoor uitdrukking mogen geven aan onze liefde voor u en onze naasten. Heer, we bidden u voor degenen die hier niet bij ons kunnen zijn. De zieken, degenen die de moeite van de ouderdom ondervinden. Degenen die ook daardoor vaak veel heel geïsoleerd leven leiden. Geïsoleerd van de kring van broeders en zusters soms. Gewoon omdat het niet anders kan. Wees bij hen en geef dat wij ook bij hen zijn. In onze gebeden en met onze bijstand, als dat nodig is, daadwerkelijk uw liefde tonen als een spiegel. Yes, we can. We danken u dat u ons in deze samenleving neerzet als uw kinderen. En dat we wat voor de mensen in onze eigen omgeving mogen betekenen. En yes, we can. Want we zijn niet afhankelijk van hoe anderen reageren. Maar of u een opening geeft. En of wij die dan benutten. Door er gewoon maar te zijn als kinderen van u. En te laten zien uit welke kracht we leven. Uit welke bron we putten. En dat maakt mensen zo anders. Vader in de hemel, dank u wel. En we bidden u, vervul ons steeds meer met uzelf. Zodat we zo ook naar onszelf kijken, durven kijken, kunnen kijken. En naar de naaste naast ons. Gewoon in onze straat, op ons werk. Die we tegenkomen. Vader in de hemel, we bidden u voor de mensen in uw wereld, in uw schepping. De schepping die in de afgelopen tijd weer zo enorm geteisterd is in Zuidoost-Azië. Door aardbevingen, vloedgolven, tyfonen, Filipijnen, Sumatra, Samoa. Heren, wat een verschrikkingen zijn dat. Het is wel een hele ernstige vorm om mensen elders te laten zien en te laten merken dat niemand het van ons op eigen kracht zal redden. En dat alleen het evangelie van Jezus Christus mensen echt, echt redt. We bidden u, Heren, voor de nabestaanden. We bidden u voor de mensen die daar hulp verlenen. Geef daarvoor kracht, geef de financiële mogelijkheden. En wilt u ook daardoor uw naam groot maken en verbreiden over de lengte en de breedte van deze wereld. Want daar zal het om gaan, tot in eeuwigheid. U, alles in allen. Dank u wel dat we vanmorgen iets daarvan weer hebben mogen zien. Plant het in ons leven en geef dat wij vrucht dragen. Amen. Onze liefdegaven worden nu ingezameld in de collecte. U heeft zich misschien afgevraagd waarom er vanmorgen geen kinderbijbelklas was. Dat heeft als achtergrond dat het vanmorgen aanvankelijk een aangepaste dienst zou zijn. En dan was er ook nooit kinderbijbelklas. Die aangepaste diensten die zijn verleden tijd. Zo is besloten van de zomer. Omdat het meeste van het werk is ondervangen door de kinderbijbelklas. Maar de rooster van de kinderbijbelklas was al gemaakt. En daar zat vandaag dus niet in. En ja, als je een behoorlijk strak rooster hebt, zoals de kinderbijbelklassen dat kennen, dan kun je dat ook niet zomaar eventjes opvangen. Dus vandaar. Het gaat allemaal weer helemaal goed komen. De volgende keer wordt dat keurig geregeld. Onze slotzang is opwekking 589. Wat ik ook denk of voel, ik behoor u toe, mijn aanbidding is slechts voor u. Zegen van deze God. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader En de eenheid met de Heilige Geest zij met u allen. Gaat u even weer zitten om kennis te maken met de nieuwe leden.
Het is alweer even geleden dat we nieuwe leden aan u voorgesteld hebben. Misschien herinnert u zich dat nog wel. Toen kregen ze een paraplu. Blauw of geel, afhankelijk van welke wijk je woonde. Dat vond ik als een flauwekul. Ze kregen ook een kennismakingspakket. Tegenwoordig wordt het uitgedeeld door de wijkcoördinatoren. Dus dat zal hier niet meer gebeuren. Maar het voorstellen, die hebben we erin gehouden. En ik wil graag naar voren roepen. Familie Haaksema, die al vanaf mei, geloof ik, maart, ik weet niet precies, in Zuid 3 wonen. Jan-Willem Jonker, jij zit hier al redelijk vooraan. Al een heel bekend gezicht, hè? Wil jij je nog voorstellen? Ja,
kom op.
Doen we. Rick Feijer, ook sinds augustus hier lid van de gemeente. Familie Groenveld, ik denk dat zuster Margreet Groenveld er niet is. Staan hem uit. Je komt maar verder. Betsy Meems Vuik, getrouwd met B. Meems, onlangs. Margreet Minema, ook al een aantal keren vooraan. Zuster Veerman, u heb ik ook gezien. En Arjo Riemer, sinds september in Noord 5. Ik begin even bij Willy Haaksma. Stel jezelf even voor. Kom je vandaan? Doe je?
Goedemorgen, ik ben Jaap Haaksma. Dichterbij, zo. Wij zijn naar Arnhem verhuisd vanwege mijn werk. Ik werk sinds een jaar of twee in Vianen. Vanuit Groningen was het op een gegeven moment niet meer te doen. Zijn we verhuisd, zijn we in Arnhem terechtgekomen. En ja. het werk dat ik doe is inderdaad bij een grote telecomorganisatie. Nou, wij zijn onderdeel van het bedrijf waarvoor ik werk, is een onderdeel van KPN. Werk wel volledig zelfstandig en wij faciliteren in callcenters en grote telefonieoplossingen voor bedrijven.
Ik ben Nelleke Haaksma, ik kom dus ook uit Groningen. Ik mis het heel erg op dit moment. We zijn heel goed ontvangen in de gemeente. We zijn echt ook al goed op gang eigenlijk. Dat hebben we wel gemist in Groningen, dus dat is een hele goed maken. Ik werk op dit moment in de catering. Nou, daar heb ik niks te melden. We hebben twee kinderen.
Hi, ik ben Pieter. Ik kom ook uit Groningen. Ik zit nu in groep 8 en van de Pieter Jongelingsschool en ik vind het wel leuk, alleen ik mis Groningen ook heel erg. En ik hou niet van bloesjes. Ik ben Mark Haaksema, ik kom uit Groningen. Ik zit in groep 8 en ik zit op de Pieter Hoeningsschool.
Goed, ik zal me voorstellen, ik ben Betsy Meems. Ik ben sinds bijna 4 maanden de vrouw van B. En dat is erg leuk. Dus ik zit ook op de Pieter Hoeningsschool. Ik zit ook in groep 8. Dus wij komen elkaar regelmatig tegen hier. Dus het is erg leuk. En ik zit al een poosje in het onderwijs, maar hier in Arnhem is het toch wel heel erg leuk. Dus we spreken elkaar vast wel.
Nou, ik ben dan Per Groenveld. Mede namens Margreet en Chris. Die zijn er op het moment niet. Margreet, daar gaat het redelijk goed mee. De operatie is geslaagd. En een kerkplaatsje zag ik staan dat ze in Utrecht was geopereerd. Maar dat is hier in Arnhem gebeurd. Dat wou ik even rechtzetten. Zelf ben ik vrachtwagenchauffeur. En we komen uit Duiven momenteel. Dus we zijn weer in Arnhem teruggekomen. Wegens iets vlugger naar mijn werk te kunnen komen. Dat was eigenlijk de reden.
Was mijn fout. Ik had begrepen dat het Utrecht was. Maar het is in Arnhem ook wel goed gelukt. Goed.
Ik ben Jan de Jonker, ik ben 21 jaar. Ik woon op het dorp en ik ben nog student. Dus ik ga het weer.
Dat is succesvol als je hier nog student bent, geloof ik. Hé, hey, kerel.
Weet je wel, dat is altijd succesvol.
Goed, last but hopelijk not least. Ik ben Rick Feijer. Ik kwam hier 5 jaar geleden ook voor het eerst binnenstappen, net zoals de mensen die straks zich gaan voorstellen. Ik loop een tijdje met mijn Betula, maar goed, zoals een student betaalt natuurlijk altijd eerst nog even lekker bij paps en mams in de kerk blijven zitten. Maar ondertussen toch zoveel hier dat ik toch erg graag hier lid van de kerk zou worden. Voor de rest over mezelf, ik doe op dit moment de opleiding tot docent geschiedenis. En u weet rol ik ooit ook nog eens een keer het lerarenvak in.
Ik weet niet wie ik ben.
Nou. Is dat een hele diepe na deze preek of niet? Mevrouw Veerman, wij weten wel wie u bent. Ja. We kenden u ook al via Duiven, waar u gewoond hebt. Hier hebben we in de kerk gezeten, samen met uw man. Uw man is afgelopen zomer helaas overleden. En dat bracht u van Harderwijk, waar u samen met uw man woonde, weer terug naar Arnhem. Wel bekend gebied, begrepen, wat dichter bij een aantal van de kinderen ook. Welkom. En wij weten wie u bent. En we zijn blij dat u er elke zondag bent. Welkom.
Nou, als laatste volgens mij. Ik ben Margreet Minema. Ik heb hiervoor in Almelo gewoond vanwege mijn werk bij een sportbedrijf. Als secretaresse ben ik naar Arnhem verhuisd. En ja, jullie hebben waarschijnlijk al een aantal keer hiervoor in de kerk zien staan. Misschien al eens af zitten vragen wie ik nou was. Nou, dat is dan nu bekend. En ik hoop hier nog vaak met de band te spelen. En ik hoop dat ik het hier naar mijn zin krijg. Tot nu toe gaat het wel prima. Dus.
Goed, wij hebben een aantal namen en gezichten nu gelukkig bij elkaar. Hartelijk dank. Jullie mogen even plaatsmaken voor Betulanen, of nog niet. Hoe zit het eigenlijk? Zijn ze al geïnstalleerd? Oké. Goed zo. Nienke, prezes van Betula momenteel, komende jaar. Ga je gang, zou ik zeggen.
Goedemorgen allemaal. Bedankt voor jullie geduld. Het gaat nog een half uurtje langer duren. Zoals menig een van jullie weet, ben ik dit jaar de prezes van Betula Beskens, de studentenvereniging. En afgelopen vrijdag hebben wij 5 nieuwe leden mogen verwelkomen. Want ze hebben de introductieperiode met succes doorlopen en ze gaan zich even voorstellen aan jullie.
Hallo allemaal, ik ben Annelie Jansma. Ik ben 19 jaar oud. Ik studeer toerisme en kom uit Barneveld. Ik hoop een leuke tijd tegemoet te gaan hier bij Betula en in de kerk.
Ik ben Sarah Klamer, kom ook uit Barneveld. Ik ben 18 jaar. Ik ben op het moment eerstejaars SPH-student in Ede. Ja, over een leuke tijd tegemoet gaan hier in de kerk en, bij Wetelen.
Nou, ik ben Jan Buitenhuis. Ik ben geboren in Duiven. Tot mijn 12 heb ik daar gewoond, ook weer hier naar de kerk geweest toen. Toen ben ik verhuisd naar Barneveld en nu woon ik sinds mei weer in Arnhem. Ik studeer bedrijfseconomie, ben 18 jaar en dat is het.
Ik ben Milan Pievers, ik ben 18 jaar en ik woon in Zutphen, of nou, kom uit Zutphen. Ik zit op de CAE, SPH, tweede jaar. En ja, ik zit over na te denken om hier kat te gaan volgen. Dus ja.
Goedemorgen, ik ben Willem Schaai. Ik studeer in het Bos Natuurbeheer aan Van der Laarestein. Sinds september heb ik kamer in de Driekoningstraat van Velpoort. En ja, ik hoop ook binnenkort hier wel gastlid te worden, denk ik.
Als u nu denkt van, nou, deze jeugdige jongelingen wil ik wel wat beter leren kennen. We staan altijd lekker op het kerkplein en we doen altijd een bakje koffie. Dus dan kunt u gerust allerlei vragen aan ze stellen. Dankjewel.
Ja, het houdt niet op, het houdt niet op. Is er beneden koffie, Jan? Beneden, in de catacomben is er koffie. Ik hoorde net iemand zeggen, ik hoop gastlid te worden hier. Ik zal je even uitleggen hoe dat geregeld is tegenwoordig. Je kunt in je thuisgemeente lid blijven en hier gastlid worden, of andersom. Maar één van tweeën moet altijd.